fantastische titel. En ik op een gegeven moment ergens weer goede genade tegenkwam. Ik dacht, goede genade is op zich niet zo'n verkeerde uitdrukking om mee bezig te zijn. Daar gaan we behoorlijk wat weken mee bezig zijn. En de Next Generation team is bezig om daar de afsluiting aan te geven. Dus dat is wel een leuk avontuur in het overleg van hoe gaat dat eruit zien. Dus we zijn er als gemeente met z'n allen bij betrokken en ik hoop dat jullie mee gaan doen. Het beeld wat ik erbij gekozen heb is twee armen die wel in aanbidding lijken te zitten, maar toch nog steeds gebonden zijn. En dat is een beetje de insteek. Ik hoop dat deze serie onze ogen opent voor een grotere genade dan wat we ooit tevoren zagen. En dat, dat we ook bevrijd worden van de dingen die genade gewoon beklemmen. En vandaar die ketting. Oké. Wat ik erbij wil zeggen is eigenlijk dat we in ons denken van religie naar relatie opschuiven en van wetticisme naar leven. De zaken waar Jezus zich voor gegeven heeft. En we beginnen vandaag met religie. Als ik dat zeg, dan zijn dat wat heavy onderwerpen. We pakken ze heus lichter aan, één voor één. Maar het zijn wel de dingen die steeds terugkomen. En je zal ontdekken dat als je in de serie daarop doorgaat, dat veel dingen gewoon op elkaar lijken. Maar het zijn wel de aanvallen waarmee eigenlijk Satan ons berooft van het leven dat God in zijn genade wil geven. En we hebben het gehad over de dief komt alleen om te roven en te vernietigen. En een van de manieren waarop hij dat bij christenen doet, is gewoon onze ogen blind maken voor de genade die Jezus gegeven heeft. En religie kent vele gezichten, dus die hopen we ook in allerlei vormen aan te pakken. De religie is wel de overkoepelende kant. Dus ik ga vandaag met jullie even die overkoepelende kant proberen te benadrukken. En dan komen de komende weken wel naar allerlei uitingen waarin jij en ik soms gevangen zitten of anderen gevangen nemen door de genade te beletten of genade inderdaad kort te maken. Dus laten we eens beginnen. Johannes 2, vers 1 tot en met 12. Daar staat het volgende. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan: doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Zo was een heel goed advies. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 meteten. Jezus zei tot de bediende: vul die vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: schep eruit. Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem: iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor, en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Cafarnaüm met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. En daar bleven ze een paar dagen. Een prachtig iets. De bruiloft in Cana. De bruiloft in Cana is voor Joke en mij een hele bijzondere preek, omdat die preek ook gehouden werd op onze bruiloft. En ik weet van Ewout en Daphne dat ik ook daar aan de hand van deze tekst de bruiloft heb mogen inzegenen, moet je dan zeggen, of zo mogen inleiden. Het is een heel wonderlijk verhaal. Dus voor sommigen begint het begin wel eventjes heel bekend. Er staat namelijk het volgende, dat dit het eerste wonderteken was, of teken was, wat Jezus deed. Jezus stapt in zijn bediening en eigenlijk wordt hij daardoor geforceerd dat te doen door zijn moeder. Zijn moeder zegt, joh, doe er wat aan. En hij zegt dan, mijn tijd is nog niet gekomen. En een paar minuten later is de tijd wel gekomen, want hij begint dingen te doen. Ik denk dat hij dat min of meer zei, omdat hij niet door zijn moeder aangezet wou worden, maar door de Heilige Geest. Maar die twee komen toch bij elkaar. De nood van de mensen, de aandrang van familie, de zorg en dan het uitstappen in de bediening, uitstappen in het Koninkrijk van God, uitstappen in genade. En dan als eerste teken gaat hij wijn maken. Behoorlijk wat overigens. Het is ook wel een wonder. 6 stenen vaten, elk van 2 à 3 metreten. Een metreet is circa 40 liter. Dus ga je uit van 2 metreten, 80 liter, dan praat je al over 480 liter wijn. En er staat erbij, dat maakte hij nadat men al goed gedronken had. Nou, over dat stukje is heel veel discussie. Dat is ook wel leuk als je de commentaren leest. Er zijn mensen die zeggen, Jezus kan nooit wijn gemaakt hebben. Dat moet dus alcoholvrije wijn geweest zijn. En die wijn werd pas wijn als er geschept werd. Want Jezus gaat geen 480 liter wijn maken ter verbrouwering of voor een feestje. Dat past niet in hun beeld van Jezus. Ik geloof dat niet zo. Maakt me ook helemaal niet uit. Eén ding weet ik wel, dat Jezus op een feestje verschijnt en dat hij wijn maakt. En dat hij het goed doet. En overvloedig veel. En hoe ik daar Jezus in moet plaatsen, misschien moet hij mij maar verrassen. Dat is een prachtig iets. Maar een leukere vraag is, waarom doet Jezus dit nu als zijn eerste wonderteken? En nou wil ik jullie even meenemen in een gedachtentour. Stel dat jij als mens het Koninkrijk van God mag gaan verkondigen. Stel dat jij als mens de bediening van Jezus zou moeten opnemen. Wat zou jij nou als eerste wonderteken doen, als teken doen, om even duidelijk te maken, hier ben ik. We gaan beginnen. Ik denk dat als Jezus bijvoorbeeld was begonnen met een dode opwekken, dat hij wel eventjes de aandacht had gevraagd. Dat is nogal wat. Als je nou de kracht van het koninkrijk wil laten zien, de troon van God op aarde wil laten zien, begin dan met iets waarvan iedereen zegt, wauw. Dat denk ik, in mijn ogen is een dode opwekker toch wel ongeveer het sterkste wat je doen kan. Het wonderlijke is dat Jezus dat eigenlijk pas aan het einde doet. Een tweede is, het woord wonderteken is in de NBV-vertaling een wat zwakkere vertaling. Want het Griekse woord is gewoon teken. Alle andere vertalingen staat er ook, dit deed hij als eerste teken. Het was natuurlijk ook een wonder. Dus het woord wonderteken kan ik wel plaatsen. Maar het vervelende daarvan is dat je dan de aandacht op het wonder gaat leggen en niet op het woord teken. Een teken wijst ergens naartoe. Dus als je een wegbewijzering hebt, een teken aan de weg, dan wijst dat jou de weg naar. Joke en ik zijn vorig weekend weg geweest. En op een gegeven moment waren wij de tekens een beetje kwijt. En die op mijn telefoon, die waren helemaal verkeerd. Die leidden ons naar fietspaden waar zo'n paaltje voor staat en daar kom je met je auto niet in. En dan zoek je naar tekenen om de weg te vinden. Klopt dat? En dit is ook zo'n teken. Een teken van waarom Jezus op aarde is gekomen. Een teken van genade. Een teken van hoe genade eruit ziet. En dan wordt de vraag wat interessanter. En waarom doet Jezus nou dit eerste wonderteken? Wat is zijn bediening? Waar wijst hij op? Wat in ieder geval duidelijk is, is dat Jezus met een wonderteken begint, niet zozeer om zijn spierballen te laten zien. Kijk eens wat een macht ik heb. Dat is het eerste waar ik aan gedacht zou hebben. Doden opwekken of een geweldige, krachtig iets doen. Hij begint met iets heel wonderlijks. En eigenlijk ligt de reden hierin. Met zijn eerste teken wil hij laten zien waarom die op aarde gekomen is. En de reden waarom die op aarde gekomen is, is heel simpel. Jezus wil mensen gelukkig maken. Als je helemaal naar de bodem gaat van wat genade betekent, is dat God niets anders voor ogen heeft dan jou en mij gelukkig te maken. Nou denken wij bij gelukkig altijd wel, als ik een miljoen win, zwembad voor de deur, als dat. En we vertalen dat vaak heel erg materieel. Daar zit natuurlijk een gevaar in. Geluk gaat wel iets verder. Je praat hier over twee mensen die willen gaan trouwen. En die hebben de familie uitgenodigd. Dat zal in die tijd een behoorlijke toestand zijn geweest. Hoe verder je naar het oosten gaat, hoe meer dat in de cultuur zit. Maar reken maar op een hele uitgebreide familie. En die komen dan, omdat ze van heinde en ver kwamen, 2, 3, 4 dagen of een hele week op visite. En die moet je te eten geven en te drinken. Dus er is wel wat nodig. En een van de meest afschuwelijke dingen in de cultuur was, is wanneer je zo arm was dat je dat niet kon voorzien. Dan werd je een verschoppeling. Dan kwam je aan de zijkant van de maatschappij te staan. En dit stelletje, dat is getrouwd en komt tekort aan wijn. En wijn zal in die tijd ook niet het goedkoopste zijn wat er is. Dus ze zitten voor een schandeblok. En Jezus heft die schande op. De schande van, jij hebt niet genoeg en ik vul aan. Jezus komt het probleem ook overvloedig tegemoet. Hij wil niet dat mensen te schande staan. Hij wil niet dat mensen in schande leven. Hij wil dat ze gelukkig worden. En niet zomaar een beetje gelukkig, naar de maatstaven van die cultuur. Hij zegent ze met overvloed. Gewoon te veel. Ze hadden al behoorlijk gedronken en er komt er nog 480 liter wijn bij. Dat is gewoon niet opgegaan. Of een keer stop je ook. Toch? Dus neem maar aan dat Jezus overvloedig zegent. En het probleem hoe die mensen met de wijn omgaan is een heel ander probleem. Hij voorziet. En ik zou het leuk vinden dat je daar even bij stilstaat. God wil jou gelukkig maken. En dat steeds meer. En dat je dat geluk ergens vindt. En dat vind je in je relatie met Jezus. En heel vaak, een van de meest trieste dingen in ons christendom is, en ook hier, ook bij mij, is dat ik dat vaak en anderen dat vertalen in, ja, maar dan moet je en dan gaan we beginnen. En om dat geluk werkelijk te ervaren, moet je. Laten we maar heel simpel zeggen, je moet dit gedaan hebben, je moet gedoopt zijn, je moet vervuld worden, je moet dit, je moet zus, je moet zo. Dan komt het hele religieuze lijstje. Dingen waar ik heilig in geloof. Dus ik zeg niet dat ze niet nodig zijn. Maar op het moment dat wij ze mensen opleggen, foute boel. Heeft weinig met genade te maken. En wat we vast moeten pakken is dat Jezus ons gelukkig wil maken. Hele bekende tekst, en ik zou het fijn vinden om met elkaar hardop te lezen, Jeremia 29 vers 11. Ben je mee? Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dat is wat God zegt. En natuurlijk, die tekst moet je ook in zijn context plaatsen. Dat je in de stad geplaatst bent en dat je daar ook voor in moet zetten. Maar dit is het hart van God. Ik wil jullie gelukkig maken. Ik heb alleen maar een hoopvolle toekomst voor ogen met je. En pakken we dat aan en zeggen we dank u wel, Heer, dat u dat wil. Nog zo'n tekst, Johannes 10, vers 10. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om het leven in al zijn volheid. Als er iets in het leven gebeurt wat tegenzit of wat duidelijk niet van het koninkrijk van God is, is dat nooit het werk van God. Is altijd werk van Satan. Is tegenstand of eigendommigheid of wat dan ook. Maar is nooit de hand van God. En dus mogen jij en ik ons altijd uitstrekken naar de hand van God in ons leven, die ons gelukkig maakt. Blijf natuurlijk nog even staan. En wat is dan echt geluk? Mijn overtuiging is als je dicht met de Heer wandelt en zorgt en bewust bent dat zijn hand op jouw leven rust, ben je ook gelukkig in alle omstandigheden die je krijgt. Heb je soms wel zorgen en heb je best wel eens problemen die voor je leven staan, maar dat hoeft je diepste geluk nog niet aan te tasten. En geluk zit er meer in de vrede die je mag ervaren dan in de omstandigheden die je soms tegenkomt. Ik denk ook dat het goed is om even stil te staan. We hebben net gebeden over de nodige problemen die er ook in de gemeente zijn. En waar we als gemeente soms ook tegenaan lopen. We hebben kort geleden nog maar een paar flinke besluiten moeten nemen. Dat betrof ook mijn leven. En ik zoek nog steeds naar de bevestiging van het geluk. Ik voel me ook gelukkig. Ik weet dat het goed is. Allemaal prima. Maar ook de vrede van God ervaren in de voortgang daarvan. En wat we allemaal nodig hebben is zo nu dan te bidden, Heer Jezus, ik strek mij uit naar het geluk wat u voor mij heeft. U zegt dat u het beste met me voor hebt. En daar vertrouw ik op. En dus geef ik mezelf aan u over. Is dat een gebed wat we met elkaar kunnen bidden? En zal ik dat bidden, dat we allemaal meedoen? In je hart, Heer Jezus, ik strek mij uit naar het geluk wat u voor mij heeft. Midden in de omstandigheden waarin we nu zitten. En ik ontvang dat ook, want ik omarm uw genade. En laat die genade maar komen. Amen. Jij en ik hebben dat nodig. En het is goed om ook dat voor elkaar soms te bidden. Het probleem alleen is, hoe ziet dat geluk er dan uit? En welke weg is er dan? En wat voor maatstaven leg je daarvoor aan? En als je niet oppast, kom je daar op een heel vervelende weg terecht. Namelijk de weg van religie. Religie zegt, geluk kan je ontvangen als je, en dan krijg je dit of dat doet. Als je stille tijd houdt. Als je 2 keer per zondag naar de kerk gaat. Je moet in gehoorzaamheid aan Gods woord leven. Dan word je gelukkig. En daar hebben we ook bijbelteksten voor. Staat er. Maar als je niet oppast, leg je wetten op. En de vraag is of dat vanuit het hart komt. Dus er is een andere manier. En dat is de weg van genade. En er komt antwoord 2. Geluk komt niet langer meer via de wet van religie. In vers 6 staat het volgende. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten. En heel opmerkelijk is dat Jezus uitgerekend die Joodse reinigingsritueel vaten gebruikt voor een wonder. De Joodse reinigingsritueel was heel opmerkelijk. Jezus had wijnzakken kunnen gebruiken. Je maakt mij niet wijs dat als je al die mensen bij elkaar hadden, dat er in het huishouden niet genoeg wijnzakken zouden zijn geweest. Of andere vaten. Daar hoort wijn ook in te zitten, in die wijnzakken. Maar Jezus kiest met opzet een paar grote kruiken die daar staan, die alleen gebruikt werden voor het Joodse reinigingsritueel. Dus is het goed om eens naar dat reinigingsritueel te kijken. Wat gebeurde daar nu precies? Die reinigingsvaten waren onderdeel van een zichtbare religieuze beleving. Die stonden ook bij de deur, zodat iedereen het kon zien. Met name farizeeërs hechten daar heel veel waarde aan. Namelijk dat voordat je naar huis binnenkwam, dat je je handen waste. En met je handen wassen liet je zien aan de mensen dat jij iemand was die het zuiveren en het reinen eigenlijk nastreefde. Het symboliseerde dus het religieuze verlangen om rein te blijven en los te staan van de zonde van deze wereld. Dat impliceerde ook dat mensen die dat deden een klein beetje zichzelf als rein verklaarden, heilig waren. En je kan je voorstellen dat er mensen waren die dat maar oversloegen. Mensen die zeiden, ja, ik kan nou wel mijn handen gaan wassen, maar je moest eens weten wat er in mijn hart leefde. Of mensen die hun handen wasten omdat anders de buren er wat van de zouden te zeggen, of de vader en de moeder, of de broers, of de zus, of de oom en de tante, want dat stond er allemaal. Weet je wat, ik was mijn handen, maar van binnen weet ik wel dat het niet goed met me zit. En zijn dat niet de gedachten die we allemaal wel eens bij tijd en wijle hebben? Tuurlijk, ik weet dat ik eeuwig leven heb, want ik heb Jezus aangenomen. Maar hoe wordt dat eeuwige leven nou zichtbaar in mijn leven? En wat bak ik ervan? En hoe snel geven wij een ander niet advies? Ja, maar de Bijbel zegt dat je dan dit of dat moet doen. Staat toch in de Bijbel? En hoeveel mensen zijn niet plat gepreekt met van je zal toch dit of dat moeten doen. Een van de grootste trauma's die ik heb gehad is wel het stille tijd moeten houden. Ik ben nu 61 jaar. De manier waarop het me geleerd is, is me nooit gelukt. En ik heb weinig hoop dat het ooit nog zal lukken. Dus ik heb er maar 24 uur per dag van gemaakt. En ik probeer zoveel mogelijk met God te leven. Bewust te zijn dat hij ieder moment er is. En meer de plukte dag, op het moment dat het komt, er ook zijn voor de Heer. Maar ik heb er wel lastige tijden mee gehad. Echt het idee ook van als je dat niet deed en er gebeurde wat fouts in je leven, dan was het, zie je wel, dat gebeurt omdat jij geen stille tijd gehouden hebt. Dat heet religie. Alle rituelen die we soms hebben en wetten van wie en wel niet aan het avondmaal mag, alsof je elkaar mag beoordelen. Wetten die we afmeten omdat we kijken naar de buitenkant van mensen. Ja, maar als je nou maar dat en dat doet, dan word je een rein mens. Ik zou het zeggen, religie en werken is hetzelfde als eten. Eten is neutraal. Eten is niet goed, eten is niet fout, eten is gewoon neutraal. Te veel eten, dat is niet goed. Of te weinig eten is ook niet goed. Een probleem wat ik denk iedereen in deze zaal kent. Dat is nou eenmaal een probleem van onze maatschappij, of niet soms. Dus je balans houden. Religie is op zich niet verkeerd. Zondags naar de kerk gaan, hier lid worden van de kerk of deel zijn van de kerk is niet verkeerd. Is goed zelfs. Maar zeggen dat daar je heil van afhangt, is wel verkeerd. We hebben gemeenschap met elkaar nodig. Je hebt elkaar nodig. Maar op het moment dat we zeggen van, hey, maar als je dan niet dit of dit of dit doet. En dat uit zich in allerlei kleine dingen. De manier waarop we naar elkaar kijken en het oordeel wat we daaraan koppelen. Zijn die praktijken dus fout? Nee. Schaft Jezus af? Ook niet. Maar hij vervult ze. Hij vervult ze met iets wat we genade noemen. Je hebt genade nodig in alle aspecten van je leven. En als jij gelukkig bent, dan is dat 100% de genade van God. Met me eens? Nog een keer. Als jij gelukkig bent, is dat 100% de genade van God. Met me eens? Sommigen zeggen amen. Ik wil eerst dat we met elkaar vaststellen, is dat zo? Als je gelukkig bent, is dat 100% de genade van God. Zul je dat met me eens? Ja toch, hè? Dat is toch genade van God? Als dan iemand in nood zit, wat zeggen we dan tegen een persoon die in nood zit, die niet gelukkig is? Zeggen we dan, ik bid dat de genade van God bij je komt, of zeggen we dan, ja, maar je moet wel dit en dit en dit doen? Waar neig jij het eerste naar? Ik naar het laatste. Meestal zoek ik een fout waardoor iemand niet gelukkig is. En denk ik, als je die fout oplost, wordt iemand gelukkig. Of kan het ook zijn dat de fout oplossen de weg van genade moet zijn? Dus je begint met de genade en je vertrouwt dat die weg van oplossing komt. Een moeilijke zaak, want genade is ons niet zomaar aangeleerd. Religie en werken. Hoe snel stappen we er niet in en vertalen we dat naar gebed, naar diensten, je Bijbel lezen, vormen van een bidding, dit doen met de preken, dat doen met de preken, meer studie. We kunnen de conferenties mee vullen. Terwijl alleen het bloed van Jezus reinigt. Meer is er niet. Daar voegt stille tijd niks toe. Daar vullen jouw werken niks toe. Daar vullen onze diensten niks aan toe. Daar vult geen enkel ritueel wat aan toe. Alleen het bloed van Jezus reinigt jou van zonde. En alleen het bloed van Jezus, het werk van Jezus Christus, maakt jou gelukkig. En wat wonderlijk dat Jezus religieuze vaten gebruikt om daar water, waar ook wel leven in zit, te veranderen in wijn, wat een teken is van het bloed van Jezus. En dus, in mijn overtuiging, 480 liter wijn. Niet een beetje bloed wat toevallig een keer onderweg tot stand komt. Het bloed van Jezus heeft overvloedig gestroomd. En er is voldoende voor jou en voor mij om gelukkig te worden. Ik moet altijd denken aan Stan Dolan die hier een keer stond. En toen hadden we die doorzichtige preekstoel nog. En die pakte die beet als hij het had van ik klem me vast aan het kruis van Jezus. Kan je het nog herinneren? Dat is mijn enige basis van geluk. En dat zegt iemand die zijn dochtertje aan kanker heeft verloren. Daar spreek ik wel een gevecht uit. Alle adviezen die hij kreeg van je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. En ik kan er nog veel meer over vertellen. Wat een ontdekking om in je leven het kruis van Jezus te ontdekken en de genade van God te omarmen. En soms is daar de dieptepunten van je leven voor nodig. Als je niet in een dieptepunt zit, kan je er alleen maar dankbaar over zijn en over stil worden. En zeggen van, die genade heb ik nodig. En ik wil er steeds meer overtuigd van zijn. Want er is altijd genade genoeg voor jou. We gaan afsluiten. Oh, hier heb ik nog staan, religie. Alle handelingen die mensen doen om daarmee in het reinen met God te komen of Gods zegen te ontvangen. Punt uit. Dat is religie. Alle handelingen die mensen doen om in relatie met God te komen. Jij komt alleen maar in relatie met God door wat Jezus gedaan heeft. Of om de zegen van God te ontvangen. Maar Gods zegen is genade. En hebben jullie hetzelfde als ik van, als het alleen maar genade is, dat direct dat slangetje komt van, ja, maar dan zal ik wel buiten vallen. Ja, maar dat is nou net genade. We vallen er allemaal buiten. En toch geeft hij het. En hij geeft niet aan de een meer dan aan de ander. Dat lijkt wel zo, maar Gods genade is overvloedig voor iedereen. En pas in de eeuwigheid zullen we de mate goed weten. Maar pas op voor religie. Je moet dit of je moet dat. Ik wil afsluiten. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Let op. Waarom deed Jezus dit als eerste wonderteken? Allereerst, hij wil jou en mij gelukkig maken. Zullen we dat vastpakken vandaag? Jezus heeft maar één doel in mijn leven en dat is dat ik gelukkig word. En dat omarm ik. Dat is wat Jezus met me voor heeft. Dus ik kan altijd trouw naar hem toe gaan. Ik kan altijd bij hem terecht. Het tweede is, hij vervult de religie en opent de weg van genade. Om gelukkig te worden hoef je niet meer dit of dat te doen. Maar je mag vanuit genade leven. En vanuit genade doe je de dingen die je doet. Omdat je van God houdt. Omdat ze goed zijn. Omdat ze je doen groeien. En dan staat er die opmerkelijke tekst. Hij toonde zo zijn grootheid. Als het alleen maar het wijn maken was, wat zijn grootheid moet tonen, dan vind ik de tekst een tikkie onterecht. Want bij andere teksten staat dat niet. Ook wel dat het groot was. Maar hier staat heel nadrukkelijk, zo toonde hij zijn grootheid. En dat zo is niet alleen maar 480 liter water veranderen in wijn. Het is de reinigingsvaten gebruiken voor iets wat anders bedoeld is. Jongens, dit is afgelopen. Ik ben gekomen om daar een einde aan te maken. Of nog beter gezegd, om dat te vervullen. Vanaf vandaag gaat er een nieuwe weg open en dat is de weg van genade. En als je tot Jezus komt, is de genade genoeg voor iedereen. En wellicht ben je dan net zoals ik, dat je bij die leerlingen wil zijn en zeg, daar wil ik in geloven. Dat wil ik omarmen. Ik geloof dat. Zullen we bidden? Heer Jezus, wat een wonderlijk verhaal dat u uw bediening begint met zo in onze ogen toch een klein wondertje. Maar als je er wat verder naar kijkt, wat een rijkdom zit daarin. En Heer Jezus, het feit dat u ons gelukkig wil maken, dat zet ons in verbazing naar u toe. En het feit dat u een eind maakt aan allerlei menselijke pogingen om God te behagen, om dichter bij God te komen vanuit eigen kracht, dat u dat omzet en zegt van mijn bloed heeft daarvoor gevloeid, er is een weg van genade. Heer, en leer ons die weg van genade te zien en te ontdekken. Misschien bent u met uw genade wel bezig nu in Egypte. Misschien bent u bezig met uw genade in ons land, waardoor kerken meer bij elkaar komen en kerken weer een plek krijgen in de maatschappij. Eén ding weet ik zeker, Heer, u bent altijd met uw genade bezig in onze levens. Maar soms zijn er hobbels. Financiële druk, relaties die nog niet goed gaan, verdriet en pijn en ziekte. Heer, en die dingen mogen we overwinnen door gebed met elkaar. Ook dat is genade. En zo bid ik, Heer, dat we met elkaar een gemeente mogen zijn die elkaar zoekt in de genade die u gegeven heeft. En haar kracht en haar uitwerking vindt in gebed. Zodat uw genade door ons heen zichtbaar wordt. En we zoals andere keren weer mogen zeggen, we hebben gebeden en God heeft voorzien. Heer, laat zo uw genade met ons meegaan. En mag die genade een deel van ons leven zijn, zoals de liefde van de Vader ook een deel van ons leven is. En laat zich.